avondgemeente hier in de Pauluskerk en digitaal met ons verbonden. Namens de kerkraad van wijkgemeente Pauluskerk heet ik u allen van harte welkom in deze avonddienst, waarin dominee Visser uit Schravenland voorgaat. Dominee, heel hartelijk welkom, fijn dat u weer in ons midden bent. Het orgel wordt bespeeld door de heer De Wit. In de ochtenddienst van 10 uur van zondag 9 augustus aanstaande zal voorgaan dominee De Bruin uit Blijswijk, en in de avonddienst, die begint om 7 uur, zal de predikant in opleiding van Dieren uit Gouda voorgaan. Tijdens de dienst van vanavond zullen de collectedoelen worden toegelicht door de diaken van dienst, de heer Becker. De bloemen uit de ochtenddienst zijn als teken van verbondenheid, bemoediging en groet van de gemeente, met een kaart bezorgd bij de heer en mevrouw van de Neut van Maurik, wonende aan de Ten Boomstraat in Gouda. Een kaart is ook als teken van medeleven, bemoediging en groet van de gemeente gestuurd naar de heer Vlot van de Vuurdorenlaan, die vorige week onverwachts opgenomen werd in het Groene Hart Ziekenhuis en inmiddels het ziekenhuis alweer heeft mogen verlaten. Heeft u vragen over deze dienst of over onze wijkgemeente, dan sta ik u graag na afloop van de dienst te woord. Mijn naam is Jan van Ingen en ik mag vanavond uw ouderling van dienst zijn. Laten we deze eredienst aanvangen met het zingen van Psalm 130, vers 1. Uit diepten van ellende roep ik tot u, o Heer. En vers 3. Ik heb mijn hoop gevestigd op God, de Heer die hoort. Mede namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Wij worden stil tot God. En wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is en die eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. En ik groet u hier vanavond met genade en met vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer door zijn Heilige Geest. Amen. Een aanvangstekst voor vanavond, Exodus 14, daarvan twee korte versen, vers 13 en 14. Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. De Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. Laat ons samen zingen van God die met ons optrekt en met ons is en voor ons zorgt. Bekende berijming van Psalm 23, de Heere is mijn herder. Psalm, een nieuw liedboek 23b, de versen 1, 2 en 5. Met elkaar de schrift openen, laat ons bidden om de Heilige Geest. Goede en trouwe God, zie ons hier weer vanavond zitten in uw huis. De plek waar we graag zijn. Waar we ook op een warme zomeravond graag komen. Omdat het uw huis is. En omdat we verlangen naar een ontmoeting met u. Omdat het goed is om samen met broeders en zusters te zijn en samen te bidden. En te zingen en te lezen. Met dat stille verlangen dat we ergens daarin ook u mogen ontmoeten. Wat een enorm grote vraag is dat. Wat een bizar grote verwachting. Dat wij hier met elkaar, u, de levende en de grote God, werkelijk zouden zien. Wat is het onwaarschijnlijk. Want wat sluiten we graag onze ogen voor u. En wat lopen we graag van uw weg. En wat is ons verstand soms vertroebeld door de zorgen van het leven. En toch zijn we hier. Omdat we u kennen als een genadevolle God, die ons telkens weer opzoekt en ons aanraakt en op de hielen zit met uw liefde. En zo bidden we ook vanavond weer opnieuw. Jaag ons toch op met uw liefde. Vul ons toch weer opnieuw met uw Heilige Geest. Als we uit uw woord lezen, spreek dan ook vanavond weer tot ons, met uw eigen stem. Open onze ogen, open onze oren, open ons hart. En stort op ons uw Heilige Geest en waar door ons heen, en alle die hier zijn of elders de dienst meebeleven, kom toch dichtbij, grote God. Want we leven van uw woord alleen. Spreek tot ons. We hebben het nodig dat u tot ons spreekt. Ook vanavond weer. Woorden van hoop en troost en vreugde en blijdschap. Al dat bidden we, niet omdat wij dat verdienen, of omdat wij het kunnen organiseren of maken. God, maar uit genade alleen. In de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. Na de schriftlezing zingen wij met elkaar een psalm die gaat over God die helpt in de strijd, psalm 91, daarvan vers 1, 2 en 7. We lezen een stuk uit de Bijbel met elkaar, het verhaal van David en Goliath. Ik denk voor u een bekend verhaal. In Schavenland probeer ik deze zomer allerlei bekende Bijbelverhalen te bepreken, zo tussen de liturgische gang van zaken in. Het verhaal, u kent het denk ik, die uitdaging die van Goliath komt en dan even later komt David ten tonele. En vanaf daar lezen we hoofdstuk 17 uit 1 Samuel vers 37 tot en met vers 51. Daar zegt David tegen Saul: De Heer, die me gered heeft uit de klauwen van de leeuwen en de beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Ga dan, zei Saul tegen David, en moge de Heer je bijstaan. Hij gaf hem zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen. Een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borstkuras. Ten slotte gordde David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen. Omdat hij aan zo'n zware uitrusting niet gewend was, ik kan hier niet mee lopen, zei hij tegen Saul. Ik ben dat niet gewend. En hij deed de uitrusting weer af. Hij pakte zijn stok, zocht 5 gladde stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand. Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn schildknecht. Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op en zei: Ben ik soms een hond? Dat je met een stok op me afkomt. En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. Kom maar op, zei hij, dan maak ik jou tot aas van de roofvogels en de wilde dieren. Jij daagt me uit met je zwaard en met je speer en je kromzwaard, antwoordde David. Maar ik daag jou uit in de naam van de Heer, van de hemelse macht, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. Maar vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren. Ik zal je verslaan en je hoofd afhouden. En ik zal je de lijken van de Filistijnen aan de roofvogels en de wilde dieren ten prooi geven. Zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen hier beseffen dat de Heer geen zwaard of speer nodig heeft om te overwinnen. Want Hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt. En Hij zal jullie aan ons uitleveren. Toen de Filistijn aanstalten maakte om David aan te vallen, was David hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit. Slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd, dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had. Hij rende naar de Filistijn toe, boog zich over hem heen en trok diens zwaard uit de schede. Daarmee gaf hij hem de genadestoot en sloeg hem zijn hoofd af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, vluchtten ze, sloegen ze op de vlucht. Dit is het woord van God. Amen. Zingen wij op de verkondiging het loflied Grote God, wij loven u in zijn geheel, vers 1, 2 en 3. Geliefde gemeente van Jezus Christus, geliefde broeders en zusters. Ik ben iemand die lang naar oude kaarten kan kijken. Van die grote oude wereldkaarten waarin je soms nog allerlei interessante details ziet. Een van de dingen die je vaak aan de rand ziet van zo'n kaart is het zinnetje in het Latijn: Hic sunt draconis. Hier bevinden zich de draken. Soms zie je ze ook wel geschilderd op zo'n kaart, of allerlei andere vreemde wezens. Het is een soort angst voor het onbekende. Daar ergens ver weg waar de schepen nog niet geweest zijn, ja, daar moeten wel draken zitten of zoiets. Het is in ieder geval doodeng. Daar dat onbekende, verre land. Misschien komen we er ooit, maar je weet niet wat je daar dan aantreft. Datzelfde motief kom je ook tegen in de film Odyssey. Misschien heeft u ervan gehoord, misschien heeft u hem gezien. Er was in ieder geval veel over te doen de laatste weken. En ook daar kom je dat tegen, dat idee dat als je op allerlei eilanden komt, je niet weet wat je daar aantreft. En zo gaat dat verhaal van die Odysseus, die rondtrekt en de proviant raakt op zijn schip. En je ziet daar ergens in de verte land en laten we maar proberen daar aan land te gaan. Misschien daar een plek van rust. Misschien daar eindelijk wat we al die tijd al zoeken. Maar zo gaat het dan telkens in dat verhaal. Dan komen ze aan en ramp. In het geval van Odysseus vaak reuzen. Enorm grote wezens die levensgevaarlijk zijn. En een groot deel van de bemanning oppeuzelen. Reuzen staan in heel de mythologie van heel het Middellandse zeegebied vaak symbool voor het onbekende. Voor vreemde volken waar je bang voor moet zijn. Vreemde volken die staan voor landen waar je niet naartoe kunt gaan. En dat jij eigenlijk maar klein en zwak bent. Nou, dat is in de verhalen uit de wereld van de Bijbel. Maar ook in de Bijbel zelf zie je ze op die manier voor het eerst langskomen. Israël is ook, net als Odysseus, vermoeid. Er zijn mensen afgevallen. Ze hebben een lange weg gegaan door de woestijn heen. Ze hebben honger. Ze zijn op. En dan eindelijk, daar staan ze aan de Jordaanvallei en ze kijken en ze zien een vruchtbare strook land. Eindelijk rust. Eindelijk dat land wat God heeft beloofd. Eindelijk kunnen we tot rust komen met elkaar. Eindelijk echt bevrijd uit Egypte. Eindelijk het land van de belofte. En dan bijna, als je denkt, nu is het verhaal klaar, nu is het verhaal goed, laten we er nog even een paar spionnen op afsturen. Even kijken hoe het daar gaat in dat land Kanaan. En ook dan dus het bericht. Zo eenvoudig gaat het niet. Want ook daar in dat vreemde land zijn reuzen. Enorm grote reuzen. En wij zijn eigenlijk maar sprinkhanen. Wij zijn eigenlijk maar kleine mensen. In het verhaal van de Bijbel zijn reuzen niet toevallig hele grote, lange mensen. Maar het zijn obstakels in de weg naar Gods toekomst. En reuzen stellen je ook, denk ik, een vraag. Niet durf jij te vechten met een reus, maar durf jij te vertrouwen op God? Durf je te vertrouwen op God als het echt spannend wordt? Niet gewoon voor het leven van elke dag. Niet gewoon voor de kleine dingetjes. Nee, als er nou echt eens een keer een reus op de weg staat. Iemand waar je op geen enkele manier zelf nog voorbij kunt. Waar je echt bang van wordt. Waar je nachten van wakker ligt. Je niet meer goed weet hoe je verder kan. Dat je wel iets in je hoofd hebt zitten van Gods beloftes, maar je weet niet hoe het nu nog werkelijkheid moet worden. Durf je dan nog te vertrouwen op God? Of worden jouw problemen dan groter dan Gods macht? Dat is denk ik de vraag die de reus altijd stelt in de Bijbel. De vertrouwensvraag. Maar tegelijkertijd is de reus ook een soort, ja, het blijft ook gewoon een soort vreemde mythologisch figuur. Wat moet je daar nou mee? Hoe lang was die Goliath nou precies? Nou, daarop niet een antwoord vanavond. Ze staan namelijk, denk ik, ook voor, ja, voor iets kwaads. Als je leest uit de nog oudere verhalen van Israël uit Genesis 6, dan blijft er nog zo'n bizar verhaal wat even langskomt. En daar zou ik ook vanavond weer niet te veel over zeggen. Ook dat doet je eerder denken aan de Griekse mythologie, aan goddelijke wezens die naar beneden komen. En daar dan seks hebben met mensen en daar worden kinderen uit geboren. En dat zijn dan een soort halfgoden en die worden ook wel reuzen genoemd. Nou, een verhaal waar veel om te doen is geweest, misschien ook een onbekend Bijbelverhaal. Eén ding om vanavond even mee te nemen als we denken aan het woord reus. Reuzen zijn niet grote mensen. Reuzen zijn een soort ultieme vermenging van het menselijke en het kwaad zelf. Als je met een reus te doen hebt, is niet de vraag hoe je hem precies aan gaat pakken. Als het woord reus valt in de tekst, dan moet je meteen denken, paniek. Hier is het kwaad zelf in vlees en bloed aanwezig. Het is niet toevallig één of ander leger. Nee, dit is een leger wat opstaat tegen God zelf. Hier is het kwaad dat zich op een of andere manier heeft vermengd met menselijke machten en krachten. Het is natuurlijk verleidelijk om dan aan te gaan wijzen in de geschiedenis of in onze tijd. Wat voor mensen dat dan zijn en wat voor wereldrijken en wat voor legers. Dat laat ik voor nu even liggen. Maar denk ik dat idee, dat je dus iemand ziet, een mens die groter is en sterker en misschien ook bijna onaantastbaar lijkt. Dat je denkt, er moet wel meer mee aan de hand zijn dan dat hij alleen maar slechte bedoelingen heeft. En hij lijkt ook wel meer macht te hebben dan natuurlijk is. Dan hebben we te maken met een reus. En er wordt dus ook strijd tegengevoerd in de Bijbel. Door Jozua, door de richteren. De vloed heeft er denk ik mee te maken. En nu dus een van de laatste die we tegenkomen in de Bijbel. Komt hij weer. Dus een leger wat daar staat, een godsleger tegenover een leger van het kwaad. En het daagt Gods leger uit. Spot met God. Wie is die God eigenlijk wel? Ik kan hem makkelijk aan. En wie zijn jullie dan precies? Mensen van God. Ik kan jullie makkelijk aan. Wie zal opstaan namens God? Wie zal het voor God opnemen in deze wereld? Wie zal namens God in deze wereld strijden? En dan blijft het dus stil. Heel stil. En de meeste soldaten vluchten weg. Ik in ieder geval niet. Ik durf niet. Niet tegen die grote, grote reus. En ze sidderen van angst als er dus zo'n machtige man, zo'n kwade reus, ten tonele verschijnt. Ook Saul niet. Saul, een koning. Als je leest in de Bijbel, ook hij wordt beschreven bijna als een soort reus. Op het moment dat Samuel hem roept, dan staat er dat Saul ook zelf een kop groter is dan alle andere mensen in Israël. Hij is eigenlijk een soort van de reus van Israël. Als er iemand is die sterk is en machtig en groot, om het op te nemen voor het volk van God, dan zou dat toch de koning moeten zijn. Die zegt, ik pak hem wel aan namens ons allemaal. Maar hij durft niet. Of in ieder geval, hij doet niks. Hij blijft liever in zijn tent zitten. Het is het soort koning waar Israël om had gevraagd. Geef ons zo'n grote, sterke, machtige man zoals de volken om ons heen. Maar in de praktijk stelt hij telkens weer teleur. En blijkt het een laffe man die te veel aan zichzelf denkt. En dan dus een andere man die opstaat. Misschien niet het soort koning waar Israël om had gevraagd. Maar misschien wel de soort koning die Israël nodig heeft. Een gewone, normale jonge man. Een schaapsherder. Iemand zoals de rest. Nog eigenlijk te jong en te klein en te zwak om een harnas te kunnen dragen. Hij is wel handig geworden met een slinger. Maar eigenlijk is het gewoon een simpele jongen. Hij is dapper. Misschien ook wel een herder van het volk. En het belangrijkste denk ik aan hem telkens weer. Hij heeft in ieder geval vertrouwen. Vertrouwen op die grote God. Nou, die staat op en zegt, ik zal wel opstaan. Namens ons. Namens ons allemaal. Nou, nu weet u dat verhaal dan afloopt. U belazen het net. En dat harnas trekt hij dan weer uit. Hij pakt een steen. En slingert hem rond en raakt Goliath recht op zijn hoofd. Het is een geliefd soort verhaal. Van de kleine die de grote reuzen verslaan. Ik denk dat veel verhalen die we lezen en veel verhalen die we elkaar vertellen of zien in wat voor manier dan ook, hebben dit als een soort vast patroon, omdat het een patroon is waar we van houden. Iemand waar je het niet van verwacht, die toch wint. Iets wat te zwak en te klein lijkt, dat de grote en de machtige uit weet te dagen en misschien nog wel wint. De underdog die de favoriet aan weet te pakken. Het zit in alles. In kleine start-ups die de industrie uit kunnen dagen. In activisten die een overheid doen buigen. Misschien ook wel in Oekraïne dat het zo lang stand weet te houden tegen Rusland. Ook een groot motief, denk ik, wat sport kijken telkens weer interessant maakt. Gaat de favoriet altijd winnen? Of toch een keer niet? Hoe ver komt Kaapverdië bijvoorbeeld in het WK? Wat doen ze het opvallend goed? Het zijn verhalen waar we van smullen, denk ik. Het kijkt lekker weg. Niet alleen omdat het interessant is, maar ook omdat het ons een soort belofte doet. Blijkbaar staat de wereld niet zo vast als je denkt. Blijkbaar kunnen reuzen van hun voetstuk vallen. Blijkbaar kunnen zij die klein zijn en zwak of oud of niet zo sterk of niet zo dapper. Blijkbaar kunnen die toch reuzen verslaan. En het geeft ons iets van hoop, denk ik. Een goed gevoel misschien ook wel. Als je jezelf niet zo groot en sterk en machtig voelt. Hoe, misschien kan ik wel, als ik al mijn moed bij elkaar raap, kan ik wel reuzen verslaan. Dat is denk ik de lijn die de kinderbijbel geeft van dit verhaal. Met dit dan ook als les. Wees nou zoals David. Wees als David. Jij moet een David zijn. Word dapper. Word misschien ook een beetje slim en handig. Doe niet ook een zwaard te pakken, maar een slinger. Asymmetrische oorlogsvoering zouden we dat vandaag de dag noemen. Wees misschien een beetje slim. Het is ook handig als je iets geoefend bent en handig in wat je doet. Iets van jezelf en een beetje van Gods hulp erbij. Maar vooral dus dit. Wees dapper. Wees moedig. Wees sterk en wees slim. En dan kan je eigenlijk alles wat je wil. Dan kan jij al je reuzen verslaan. Maar ik vraag me af. Is dat nou waar de tekst ten diepste over gaat? Dat wij allemaal aan David moeten worden? Dat wij al onze moed bij elkaar moeten rapen. En als we maar genoeg geloven en vertrouwen op God. Als we maar genoeg ons sterk maken en een beetje opkloppen op de borst. Dat wij dan al onze reuzen kunnen verslaan. Ik vraag het me af. Ik weet niet of dat uw ervaring is. Dat als de moedje in de schoenen zinkt. Als je niet meer zo goed weet waar je het moet zoeken. Dat je dan iets hebt aan dit advies. Weet je wat je moet doen? Je moet het gewoon harder je best doen. Je moet gewoon meer durven. Je moet gewoon meer geloven. Ik heb niks aan dat advies. Als het met mij of de mensen om me heen niet goed gaat. Dan kan je er toch niks mee. Wees gewoon wat dapperder. Wees gewoon wat slimmer. Wees gewoon wat sterker. En dan komt het allemaal wel goed. Dan helpt God je wel en dan verdwijnen al je reuzen als sneeuw voor de zon. Als je zo'n verhaal leest, ik ben benieuwd hoe u dat verhaal kent, ook als kind of als opa of oma zo'n verhaal voorleest. Willen we dan allemaal graag een David zijn? We willen allemaal graag stoer en dapper zijn en vol geloof. Maar dan namens God allerlei grote en machtige dingen doen. Maar zijn wij wel David? Hebben wij het überhaupt wel in ons om een David te zijn? Zijn we niet misschien iemand anders in dit verhaal? Bent u misschien niet een Goliath? Iemand die zich onaantastbaar waant. In een groot en machtig harnas. Denkt eigenlijk niks kan mij raken. Ik heb het leven eigenlijk prima voor elkaar. Ik voel me groot en sterk. Maar dan misschien wel ergens die stille en die diepe angst. Dat er ook maar één steentje door het harnas heen hoeft te komen. En alles valt uit elkaar. En dan is alles opeens klaar. Eén ding wat niet controleerbaar is en het hele idee dat het leven zo maakbaar is, dat wordt je uit handen geslagen. En dan is het feest opeens voorbij. Alles wat je zo keurig had geregeld en voorbereid, hoe goed je jezelf ook hebt verzekerd en hoeveel je ook gespaard hebt, opeens één tegenvaller en dat, die illusie is klaar. Zijn we Saul? Bent u misschien wel een Saul? Iemand die alles heeft om het goede te doen. Je hebt alle middelen, je hebt alle mogelijkheden en je hebt alle opties om dat te doen wat God van je vraagt. En als het erop aankomt, als God dan een keer wat van je vraagt, dan blijf je liever zitten. Nee, laat dat maar over aan de jeugd. Laat dat maar over aan een jonge man die nog veel te verliezen heeft. Ik heb inmiddels alles, ik ga het zelf niet meer doen. Hij mag mijn harnas wel gebruiken en mag mijn spullen wel hebben, maar zelf ga ik niet meer mee in de strijd. Ik doe niet meer mee. Laat anderen het maar doen. Laat anderen maar strijden voor God. Laat anderen maar strijden voor recht en gerechtigheid. Ik word daar zo moe van. Daar ben ik te oud voor. Er is nog een derde mogelijkheid in dit verhaal. Maar ze krijgen eigenlijk helemaal geen stem. Ze doen bijna niet mee in het verhaal. Maar ik denk dat als we eerlijk zijn, dat wij vaak die groep zijn. Namelijk de bange soldaten aan het front. Het bange voetvolk. Dat als enige taak heeft in dit verhaal wegrennen als het moeilijk wordt. Zijn wij, als we eerlijk zijn, niet veel meer die persoon? Nogmaals, ik heb het niet over kleine problemen. Of de reuzen van alle dag. Maar de echte grote vraag. Als het ziekte en oorlog en armoede. Als de dood van je geliefde of je eigen dood, je die in het gezicht moet kijken. Zijn wij dan niet gewoon een doodsbang voetvolk? Rennen we dan niet allemaal zo verschrikkelijk snel weg? Van elke vorm van lijden en onzekerheid en gebrek aan controle? Willen we ons dan niet verstoppen voor die grote angsten en die grote reuzen? Ik denk ik wel. Ik in ieder geval wel. Dan lukt het mij dus niet meer om te zijn als een David. Als de echt grote vragen komen over ziekte en dood en onvruchtbaarheid en de toekomst die je niet onder controle hebt en een aarde die in brand staat en vul allemaal maar in. Ja, dan is er gewoon een beetje slim zijn en een beetje je best doen en een beetje vertrouwen op God en dan als een soort mooie mix bij elkaar. En ja, dat is dan gewoon echt niet genoeg. In ieder geval, dat is mijn ervaring. Ik weet niet of het uw ervaring is. Dat je je best doet in het leven. Je probeert er het goede te doen. En je doet het ook nog in vertrouwen aan God. En je geeft het aan God. En je bidt om Gods hulp. En toch, je gebeden blijven onbeantwoord. En je reuzen verdwijnen helemaal niet. En ze worden niet allemaal met de grond gelijk gemaakt. Ik ben, denk ik, het bange voetvolk. Ik weet niet wie u bent. Het gaf mij wel troost. Ik las dat van Tim Keller, die het ook had over deze tekst. En het gaf mij troost toen ik het las. Hij zei, weet je, misschien hoef jij helemaal niet een David te zijn. Misschien is het helemaal prima om het bange voetvolk te zijn. God vraagt niet dat wij allemaal een David worden. Want het hele verhaal begint zo. Goliath die zegt, geef mij één iemand. Geef mij één iemand die strijdt voor de hele groep. Geef mij één iemand die bereid is met mij te vechten. En als hij wint, dan winnen jullie allemaal. God vraagt niet, word een David. God zegt, ik geef een David. Ik geef jullie één held die strijdt. Je hoeft niet zelf te strijden. Dat is denk ik de vraag telkens weer. Als je leest in de Bijbel, wie is de sterke held die voor ons strijdt? Je voelt hem denk ik al aankomen. Maar wie? Nou ja, dat is dus in het verhaal wat je leest van David. David is die sterke held die strijdt voor Israël, maar nog veel meer dan dat is het denk ik de zoon. De zoon van David en de zoon van God, die zal strijden voor ons. Telkens weer opnieuw. Iemand die zegt, jij hoeft niet je eigen reus te verslaan. Ik zal voor je strijden. Ik zal voor jou, als een soort plaatsvervanging, ik zal voor jou en namens ons allemaal, ik zal strijden. Ik zal het tegen die grote, machtige en kwade reus opnemen. Ik zal de strijd aangaan met die reus, die van veel meer staat dan machtige rijken. Nee, hij die de dood zelf is. Ik zal hem aanpakken. Ik ga voor jou met hem op de vuist. Jij hoeft die strijd niet te strijden. Zo'n soort held zoeken wij, denk ik. Een held die een soort herder is, bereid zijn leven te geven voor zijn kudde. Iemand die bereid is de strijd aan te gaan, ook al kost hem alles. die van zijn troon afkomt, zijn harnas uitstrekt en als een zwakke en als kleine jongen het veld opgaat. En toch zo de kop van de slang weet te vermorselen. Zo is het, denk ik, dat Jezus Christus, door die weg te gaan van het kruis en door te sterven aan het kruis en ook weer op te staan, dat hij onze diepste en diepste angst werkelijk weg kan nemen. Hij is er al geweest. Hij is door de dood zelf heen gegaan. En hij gaat ons voor als een sterke held, als een soort voorman, als een kampioen van ons en zegt: volg mij maar, je hoeft niet te vrezen wat hierna komt. En je hoeft al die grote vragen niet te vrezen, want ik zal de strijd voor je strijden. Zo mag u uw angst, denk ik, telkens weer bij hem leggen. En je reuzen aan hem toevertrouwen. Te weten dat wij met ziel en zaligheid, met leven en sterven van hem zijn. En dat hij ons onze zonde vergeeft, maar nog meer dan dat ons ook verlost uit de heerschappij van het kwaad zelf. En zo, als ik dan mijn ogen richt op Christus, die de overwinnaar is, en de sterke held die voor ons strijdt, hoe meer ik dan naar hem kijk in plaats van de reuzen die ik voor me zie, hoe meer ik mijn ogen richt op Christus alleen, hoe meer ik dan ook durf te zeggen en durf te beamen wat Paulus schrijft in de Romeinenbrief. Echt waar. Ook al ben je een bang volk, ook al kun je jezelf helemaal niet zo goed vechten, toch zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. En zo gaat hij dan verder, want ik ben ervan overtuigd dat dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog machten, tegenwoordige of toekomende dingen, hoogte, diepte, nog enig ander schepsel, ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Geliefde gemeente, geliefde broeders en zusters, mocht je een reus zien in je leven, werp je dan aan de voeten van hem die voor u strijdt, want hij heeft overwonnen. Lof zij u Christus. Halleluja. Amen.
Thank you.
Ik wil u verzoeken te gaan staan. Wij belijden met elkaar het geloof van de wereldwijde kerk, van alle plaatsen en alle tijden. En spreekt u de woorden met mij in uw hart, als wij belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. We zingen met elkaar de lofzang van Maria, het Magnificat. Mijn ziel maakt groot de Heer, 1, 3 en 4. Nieuw liedboek 175a. Grote en almachtige God, Jezus Christus onze Heer en Koning en Verlosser, U bent degene die overwint. U bent degene die alle machten breekt en kapot slaat, die de grootte der aarde vernedert en die de machtige systemen kapot maakt. Die de dood zelf heeft verslagen. En wij danken u en wij prijzen u, almachtige God en Vader, dat u ons uw Zoon gegeven heeft, als een vriend en als een koning en als een held die voor ons strijdt. Help ons toch telkens weer, ook deze week weer, en als we zoveel meemaken en zoveel zien en de angsten ons weer bij de keel grijpen, als het leven weer zo chaotisch is en de tijden zo veranderlijk, richt dan telkens weer opnieuw onze ogen op Hem, die voor ons uitgaat, die voor ons strijdt. En wij bidden U, Jezus Christus, regeer toch. Regeer in ons en regeer in Uw schepping. Win toch van de grote reuzen, die wij nog zo vaak zien en waar we bang voor zijn en die ons bedreigen. De ziekte die ons grijpt en onze geliefde aantast. De dood die telkens weer zijn lelijke kop laat zien. De oorlogen die steeds meer en meer worden. En ook steeds dichterbij lijken te komen. Van een schepping die zucht en in brand staat. Letterlijk deze zomer in brand staat. En uitgedroogd is. God, als we zoveel grote systemen zien die ons zo machteloos maken. En als we heersers zien die zo onaantastbaar lijken en maar doen en laten wat ze willen. Versla toch al die reuzen. God, want met onze eigen slimheid en ons eigen harde werken en ons maar gewoon proberen dapper te zijn en vertrouwen op U. Ja, dat alleen is gewoon niet genoeg. We weten zelf niet meer hoe we verder moeten. We weten zelf niet meer hoe wij onszelf kunnen verlossen. Zelfs niet als U ons helpt. Dan komen we er gewoon niet. God, schiet ons tegemoet. Haast ons te helpen. Dat is ons gebed. En God, we zien uit naar die dag. Dat U voorgoed afrekent met ellende en dood en pijn en verdriet. En met de gebrokenheid van al die machten en krachten die heersen. We zien uit naar die grote dag. Dat U komt in heerlijkheid. En dat U alle dingen nieuw maakt. En dat het eind en voor altijd klaar is. Met al het verdriet. En God, zo bidden we, zie naar ons om. En zie om naar alle die we lief hebben. En zie om naar Uw schepping. En zie om naar de dieren in het veld. Zie om naar de dorre aarde die uitgedroogd is. En zie om naar al onze broeders en zusters. Geef toch vrede in onze wereld. Geef toch vrede van Jeruzalem. En kom en regeer. Zo bidden wij, ga met ons mee en strijd voor ons. In Jezus' naam. Amen. Moment van toelichting van de collecte.
Goedenavond, gemeente. De diaconale collecte is bestemd voor het cluster Kerk en Vluchteling. Dit cluster zet zich op verschillende manieren in voor statushouders en vluchtelingen in Gouda. Door de taaloefengroepen, fietslessen, samen eten en andere activiteiten wordt hulp, ondersteuning en een luisterend oor geboden. Uw bijdrage voor kerkbeheer is bedoeld voor het onderhoud van onze kerken en pastorieën. Het verzorgen van de kerkdiensten en activiteiten voor jong en oud. Denkt u ook aan de melkbus bij de uitgang voor het werelddiaconaat en ook aan de grijze zendingsbusjes in de kloostergang. U kunt digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van het kaartje met QR-code in de bank. En wilt u fysiek geven, dan kan het aan de uitgang. De zak is bestemd voor de diaconie en de schaal voor het kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
Wij zingen met elkaar ons slotlied. Misschien ergens een paaslied, maar in principe is elke zondag heeft iets van paas in zich. Een feest van de opstanding van Jezus Christus die overwonnen heeft. Laat ons samen zingen. U zij de glorie, hemelhoog 200, in versen 1, 2 en 3 als ons slotlied. Thank you. Geliefde gemeente van Christus, ga ook zo de wereld weer in onder de zegen van de drie-ene God. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.